Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit psalm 68. We noemen nu de schriftlezing psalm 68. En we zingen psalm 68 vers 6. Psalm 72 vers 9, 10 en vers 11. Psalm 68 vers 9. En psalm 69 vers 14. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 68 en we zingen psalm 68 vers 6, psalm 72 vers 9, 10 en 11, psalm 68 vers 9 en psalm 69 vers 14. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van Psalm 68, het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En wat daar verder volgt in het zesde vers van Psalm 68.
Thank you.
openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek der psalmen, waarvan wij lezen psalm 68, te beginnen bij het eerste vers. Wij noemen u als onze schriftlezing psalm 68, te beginnen bij het eerste vers. Vooraf stellen we ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboren onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde den zelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Een psalm, een lied van David voor een open zangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden, en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk roof verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt. Zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, opdat zijn naam is Heere en springt ook van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God, in de woonsteden zijn er heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, voert uit, die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoog, toen gij daarheen trad in de woestijn, Sela, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milden regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenissen gesterkt, als hij mat geworden was. Uw hoop woonde daarin, gij bereidde ze door uw goedheid voor den ellendige, o God. De Heere gaf te spreken, der boodschappers van goede tijding, was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloeren weg, zij vloeren weg. En zij die te huis bleef, deelden den roof uit. Al laagt gij lieden tussen 2 rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven, overdekt met zilver, en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als de salmoen. De berg Bazan is een berg gods, de berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000 en duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederworigen om bij u te wonen, o Heere God. Geloof zij de Heer, dag en dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid, Sela. Die God is ons, een God van volkomen zaligheid, en bij de Heere, den Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Voorzeker zal God den kop zijn vijanden verslaan, den harigen schedel desgenen die in zijn schulden wankelt. De Heere heeft gezegd, ik zal weerde brengen uit Bazan, ik zal weerde brengen uit de diepten der zee, opdat gij uw voet, ja uw tong, uw handen mocht steken in het bloed van de vijanden, van een iegelijk van hen. O God, zij hebben uw gangen gezien, de gangen mijn Gods, mijn konings in het heiligdom. De zangers gingen voor en speellieden achter, in het midden een trommelende maagden. Looft God in de gemeenten, den Heere, gij die zijt uit de springader Israëls. Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste, de vorsten van Juda, met hun vergadering, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naphtali. Uw God heeft uw sterkte geboren, sterk, o God, want gij aan ons gewrocht hebt. Om uw stempels wil te Jeruzalem, zullen u de koningen geschenken toebrengen. Scheld het wild getierde des riets, de vergadering der stieren met de kalveren der volken. En dien die zich onderwerpt met stukken zilver. Hij heeft de volken verstrooid die lust hebben in oorlogen. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Moorenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode, psalm zingt den Heere, Sela. Dien die daar rijdt in den hemel der hemelen, die van ouds is, zie, hij geeft zijn stem. Een stem der sterkte. Geef Gode sterkte, zijn hoogheid over Israël, en zijn sterkte in de bovenste wolken. O God, gij zijt vreselijk in uw heiligdommen, de God Israël, die geeft den volken sterkte en krachten. Geloofd zij God.
Gemeente, in Johannes 16 heeft de Heer Jezus tot zijn discipelen gezegd, het is u nut dat ik wegga. Opvallende woorden waarin Jezus zo duidelijk laat merken dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Zijn komst naar deze wereld, maar ook zijn gaan uit deze wereld tot zijn Vader. Het is tot nut, dat wil zeggen tot voordeel voor zijn kerk op de aarde. Jezus had het ook anders kunnen zeggen. Hij had ook kunnen zeggen, het is voor mij nut dat ik wegga. Ik ben op deze wereld veracht, bespot, miskend. Ik heb op deze wereld moeten lijden onder de verachting van mensen. En daarom is het mij nut dat ik deze wereld verlaat en heen ga tot mijn Vader. Maar zo zegt Jezus het niet. Hij zegt tot zijn discipelen en daarmee tot zijn kerk, het is voor u nut dat ik wegga. Want mijn heengaan tot de Vader biedt een schat van zegeningen. En op die zegeningen heeft ook de kerk uit het Oude Testament al mogen zien. En daar willen we ook vanmorgen op deze zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren nader bij stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in Psalm 68, vers 19, de laatste woorden. Psalm 68, vers 19. U ziet dat deze tekst uiteenvalt in drie delen. Het eerste deel, gij zijt opgevaren in de hoogte. Het tweede deel, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En het derde deel, vers 19c, is het deel waar wij vanmorgen nader bij willen stilstaan. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God, tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij Davids profetie van de hemelvaart van Christus. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de gaven die Christus uitdeelt en in de tweede plaats de genade die Christus bewijst. Dus nogmaals, Davids profetie van de hemelvaart van Christus. Twee gedachten. In de eerste plaats de gaven die Christus uitdeelt. Dan letten we op het eerste deel van onze tekst. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen. En in de tweede plaats de genade die Christus bewijst. Dan letten we op het slot van onze tekst. Om bij u te wonen, o Heere God. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 72, de versen 9, 10 en 11. Psalm 72, vers 9. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. En vers 11. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaan. En wat daar verder volgt in de laatste drie versen van Psalm 72. Thank you. gemeente. Psalm 68 kennen wij als een hemelvaartspsalm. En dat is niet zomaar een gedachte van mensen uit de kerkgeschiedenis. Maar als wij Efeze 4 opslaan, wordt ons duidelijk dat de apostel Paulus deze psalm 68 zo gelezen heeft, ziende op Christus en zijn hemelvaart. En dat merken wij al direct aan het begin van onze tekst. Gij zijt opgevaren in de hoogte. David, die deze psalm gedicht heeft na een grote overwinning, heeft bij deze woorden in de eerste plaats gedacht aan de ark, die door de diepte heen, door het dal, opgevoerd werd, de berg opgedragen werd om een plaats te krijgen in Jeruzalem. Maar Paulus betrekt deze woorden in Efeze 4 op de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. De Zoon van God, Davids grote Zoon, is ook een weg gegaan. Niet door de diepte van het Kedrondal, maar nog veel dieper. Door de diepte van de verlatenheid van God aan het kruis van Golgotha. Die nedergedaald is ter helle. Verder die diepte in kan niet om op te stijgen in de hoogte. En verder die hoogte in kan ook niet. En David heeft bij de vervolgwoorden aan onze tekst heel duidelijk gedacht aan het beeld van een koning die overwonnen heeft. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Want jongens en meisjes, als in de Bijbelse tijd een koning triomferend terugkwam van het oorlogsveld, dan kon iedereen die zijn zegenoptocht zag duidelijk zien dat hij gewonnen had. En hoe kon je dat zien? Wel, achter zijn wagen, zijn zegenkar, liepen de vorsten van de vijanden die overwonnen waren met hun handen gebonden. En dat beeld was voor alle ogen duidelijk. De vijand is verslagen. Zijn leger heeft de strijd niet kunnen winnen. Zijn macht is vernietigd. En juist dat zo'n overwonnen vijand gebonden werd achter de zegenwagen van een triomferende koning, juist dat maakte de schande van die overwonnen koning des te groter. Maar juist dat maakt ook de heerlijkheid van de koning die overwonnen heeft ook des te groter. En datzelfde beeld van koningen die achter een zegenkar gebonden zijn, dat heeft het volk Israël meer dan eens gezien. Hoe bijvoorbeeld de overwonnen koning van Edom, of de overwonnen koning van Syrië, of de Assyriërs, meegevoerd werd, zo in de triomftocht van een koning van Israël. En dat alles klinkt nu mee in dezelfde woorden die net vooraf onze tekstregel staan. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. U hebt die overwonnen koningen gevangen genomen en gevangen meegevoerd naar het land van de overwinnaar. Maar nu gaat onze tekst verder. Want deze triomferende koning, gemeente, heeft ook een grote buit meegenomen. Dat meenemen van de buit was in Israël niet zomaar iets extra's. Nee, het meenemen van de buit was in de tijd van de Bijbel een heel belangrijk onderdeel van de overwinning. We lezen bijvoorbeeld in 2 Kronieken 20 van koning Jozefat dat hij met zijn leger na de overwinning 3 dagen lang werk heeft gehad om de buit te roven. Van alles werd er meegenomen. Aan goud, aan zilver, aan wapens, aan kleding, aan schapen en runderen, aan knechten, aan slaven, noemt u maar op. En wat deed zo'n koning met die buit? Wel, een goede koning hield die buit niet helemaal voor zichzelf, maar deelde er ruimhartig en royaal van uit. Hoe groter de buit, hoe milder de koning, hoe meer er uitgedeeld werd. In Psalm 68 is er sprake van een grote buit. Zo groot dat niet alleen de soldaten die meegestreden hebben hun deel krijgen, maar, en dat hebben we ook gezongen aan het begin van de dienst, dat zelfs de vrouwen die niet mee uitgetrokken zijn naar de strijd, die in die zin dus niet meegestreden hebben op het veld, toch krijgen van de buit die overwonnen is. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand schoon niet mee uitgetogen. Gemeente, deze eerste zondag na de Hemelvaartsdag willen we de lijn ook maar doortrekken met oog op de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Toen Hij, na zijn overwinning op de machten van de zonde, de duivel, de hel en de dood, is opgevaren naar de hemel, heeft Hij ook gaven genomen. Wat wordt daarmee bedoeld? En waar komen die gaven vandaan? Heeft de Heer Jezus als overwinnaar gaven van de aarde meegenomen naar de hemel? Nee, dat is niet het geval. Jongens en meisjes, zeg het eens. Wat had de Heer Jezus van de aarde mee moeten nemen naar de hemel? Wat heeft deze wereld te bieden waarmee de hemel verrijkt kan worden? Al het goud, al het zilver, alle pracht en praal van deze aarde, ze vallen in het niet als wij denken aan de uitzichtloze heerlijkheid in de hemel. Al die heerlijkheid in de hemel heeft zoveel meer te bieden dan de schatten van de aarde. Al zal de Heer Jezus al de schatten van Israëls rijkste koning Salomo meegenomen hebben naar de hemel, en dat waren er heel wat, dan zal de hemel daar toch niet rijker van geworden zijn. En daarbij komt nog iets. De Heer Jezus hoefde ook niets mee te nemen, want wat heeft Hij gezegd na zijn opstanding? Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat wil zeggen, alles wat op de aarde, alles wat in de aarde, alles wat in de diepte van de wateren onder de aarde te vinden is, dat is van Hem. En dat alles hoefde Hij ook niet als een buit mee te nemen naar de hemel, want het was al in zijn bezit. En wat wordt er dan bedoeld in de woorden van onze tekst? Gij hebt gaven genomen. Wel, gemeente, dat woordje genomen mogen wij vanuit de grondtekst ook lezen als gij hebt gaven ontvangen. En nu begint al iets van de betekenis van die woorden op te lichten. Jezus heeft niet zoals een aardse koning aardse schatten buitgemaakt. Nee, Hij heeft als loon op zijn werk gaven ontvangen van zijn Vader in de hemel. En die gaven heeft Hij ontvangen en aangenomen. Maar gemeente, als wij onze tekst zo lezen en bedenken dat het gaat om gaven die de Heer Jezus ontvangen heeft van zijn Vader. Wie vanmorgen in Vriezeveen kan dan nog verwachting hebben dat hij, dat zij, ook maar iets van die gaven ontvangen zou? Want om nog even terug te keren naar dat beeld van die koning die terugkomt uit de strijd. Dat een aardse koning gaven uitdeelt, kunnen wij nog enigszins begrijpen. Want die soldaten hebben meegestreden. Ze hebben trouw en dapper hun leven gegeven voor de zaak van deze koning. En wat zij van de buit krijgen, dat is ook deels een beloning voor al hun inzet en ijver en dapperheid. Dat kunnen wij nog wel enigszins begrijpen. En daarom begrijpen wij ook de reactie van de soldaten van David wel. U weet, toen David eens de Amalekieten verslagen had, nadat zij Ziklag helemaal geplunderd hadden, dan waren er ook 200 mannen van het leger die vermoeid achtergebleven waren. Ze hebben niet meegestreden. En dan komen de soldaten die wel met David meegegaan zijn en die wel gestreden hebben terug. En ze zeggen tegen David, luister eens, die 200 mannen die hebben niet meegestreden. Ze waren vermoeid, dat waren wij ook, maar wij zijn wel meegegaan omdat zij thuis gebleven zijn uit de strijd. Zullen zij ook niets van de buit krijgen? Ze mogen dan hun vrouwen en hun kinderen die de Amalekieten meegevoerd hadden terugkrijgen. Maar verder is de buit voor ons. Ja, zo zijn wij mensen wel geneigd om te denken. Maar David is hier niet in meegegaan. En hij heeft gezegd tegen die soldaten, alzo zult gij niet doen, mijn broeders, met hetgeen dat de Heere aan ons gegeven heeft. En hier zien wij in David iets oplichten van Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is ook de strijd ingegaan. Maar zeg eens, gemeente, wie heeft er met hem meegestreden? Wie is er uitgetrokken om hem bij te staan? Zijn discipelen hebben geslapen in die strijd. Ze konden niet 1 uur met hem waken. Hij is helemaal alleen de strijd ingegaan. En zo heeft Jesaja geprofeteerd. Niemand van de volken was met hem. Toen hij hing aan het kruis van Golgotha, stonden al zijn bekenden van verre. En in de 3 uren van duisternis was de Heer Jezus volstrekt alleen, verlaten van mensen, verlaten van zijn Vader in de hemel. Zo heeft hij gestreden. Zo heeft hij deze strijd ook doorgestreden. En zo heeft hij overwonnen. Zeg het eens, gemeente, hebt u met een geopend oog van een waar geloof hem wel eens mogen volgen in deze weg? In zijn alleen gaan, in zijn alleen staan, in zijn alleen strijden, in zijn alleen overwinnen. Wie hem zo mag zien, gemeente, die ziet ook heel duidelijk, en dat hoort altijd onlosmakelijk bij elkaar, dat er niets van u, van jou, van mij ook maar enige bijdrage kan geven. En dat is nu wat wij zo graag proberen. Iets bijdragen. Want wij zijn in onze val in het paradijs niet alleen van God afgevallen, maar we zijn ook onszelf toegevallen. En dat betekent ook dit, gemeente, dat wij maar niet nalaten kunnen om diep van binnen die gedachte vast te houden dat er van onze kant nog iets is wat kan bijdragen. En wij worstelen maar om onszelf te helpen. Maar hoe meer u worstelt, hoe vaster u raakt in deze strik. Maar wanneer nu gemeente ons oog in onze tekst openvalt voor hem, de Heer Jezus Christus, weet u wat wij dan zien? Dit. Al zou er ook maar één oprecht gebed, één oprechte traan, één oprechte zucht, één oprechte slag in de strijd tegen de zonde van onze kant bij moeten. Het was voor eeuwig verloren geweest. En daarom is Psalm 68 nu zo'n wonderlijk lied, gemeente. Want gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En dat laatste, dat hij nu aan zijn kerk die zegen geeft, dat is het wonder van onze tekst. Want hij die de strijd helemaal alleen gestreden en helemaal alleen doorgestreden heeft, hij heeft die gaven die hij van zijn vader ontvangen heeft niet meegenomen naar de hemel om ze daar veilig op te bergen buiten het bereik van zondige mensen. Nee, hoe staat het in onze tekst? Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En welke gaven dat zijn, gemeente? Wel, toen David de ark opvoerde naar Jeruzalem, in 2 Samuel 6, naar alle waarschijnlijkheid is dat ook de achtergrond van Psalm 68, lezen wij dat David gaven gaf aan al die mannen en vrouwen die met hem waren. En welke gaven? Brood en vlees en wijn. En ver daarbovenuit stijgen de gaven die Davids grote zoon uitdeelt. Uit zijn volheid, schrijft Johannes, hebben wij ook ontvangen genade voor genade. Welke gaven zijn dit? Schrift met schrift vergelijkend komen wij bij Lucas 11, waar Jezus gezegd heeft: indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Dat is eigenlijk de samenvatting van al die gaven. Het werk van de Heilige Geest. En als we nog even doorvragen, gemeente, welke gaven brengt de Heilige Geest met zich mee? Wel, daar is zoveel te noemen dat ik vanmorgen slechts een paar dingen kan aanwijzen. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van schuld en verlorenheid. De Heilige Geest werkt in de weg van wedergeboorte en bekering het ware geloof. En dat is ook een gave. Dat schrijft Paulus in Efeze 2. Dat is niet uit u. Want uit u en mij, gemeente, is alleen maar ongeloof. Maar dat ware geloof is Gods gave. En juist dat het een gave is, gemeente, dat is vanmorgen puur evangelie. Want hij die de strijd gestreden heeft, heeft ook gaven genomen om uit te delen. Mag ik eens vragen, gemeente? Is het voor u, voor jou een wonder dat het geloof zo'n gave Gods is? Weet u, dat wordt een wonder voor die jongeren en ouderen in Vriezeveen en op Urk, die bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest zien dat ze geen kruimel geloof kunnen voortbrengen. dan wordt het een wonder dat het een gave is. Want al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo het smeekt, mild en overvloedig. En de gever van die gaven leeft en deelt uit zijn volheid. En zoals het geloof een gave is, zo is ook de hoop een gave. Een mens in zichzelf kan na ontvangen genade zo heen en weer geslingerd worden. Zo dat u in de moedeloosheid en de wanhoop zou kunnen wegzinken. Maar deze Jezus heeft gaven genomen om uit te delen. Daar hoort ook de hoop bij. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heer zou zien, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk en Hij zal uw hart versterken. En daar hoort ook de liefde bij. Ergens las ik bij onze tekstgemeente, ons hart kan even hard aanvoelen als het pad waarover wij lopen. Misschien herkent u dat wel. Misschien kwam u vanmorgen zo wel naar de kerk. Met een hart dat even hard aanvoelt als het pad waarover wij lopen. En u die de Heere vreest, wat kan dat juist na ontvangen genade zo herkend worden? Als de Heer in die weg van die verdere ontdekking laat zien hoe vleeselijk, hoe verdorven, hoe doods, hoe zondig, hoe onverschillig, hoe opstandig u na ontvangen genade kunt zijn. Zo vleeselijk, u zou er geen raad mee weten. Maar dan geeft de Heere die ene druppel van liefde, die het hart verbreekt. Door de opening van de schriften, door het zingen van een psalm, door het lezen in het woord, is die ene druppel die het hart verbreekt. Gij hebt gaven genomen om uit te delen. Daar hoort ook die ene druppel van liefde bij. Daar hoort nog zoveel meer bij, gemeente. Bij deze gaven mag ook het hele dagelijkse leven betrokken worden. Zit er hier vanmorgen een jongere die worstelt met allerlei vragen in het leven? Zit er hier een vader of moeder met zorgen over de opvoeding van uw kinderen? Een grootouder die worstelt met opgroeiende kleinkinderen? Wat zegt de Schrift? Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mild geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Het viel me op, gemeente, bij de voorbereiding, als het over deze gaven gaat, in Efeze 4, waar Psalm 68 terugkomt, en trekt de apostel Paulus de cirkel breed, dat wil zeggen, deze gaven zijn niet alleen bedoeld voor Gods kind persoonlijk, maar Efeze 4 maakt duidelijk, die gaven zijn bedoeld ten dienste voor het geheel van de gemeente. Die verschillende gaven die de Heere in de gemeente geeft, ze vullen elkaar aan. En we hebben ze allemaal op eigen plaats en tijd nodig. En hier zou nog veel meer over te zeggen zijn, gemeente. Maar het betekent in ieder geval dat we elkaar twee vragen kunnen stellen. En dat is de eerste vraag. Weet ik nu persoonlijk van de gaven die de verhoogde Christus uitdeelt uit de volheid van zijn genade? En de tweede vraag die daarbij hoort, hebben die gaven die u ontvangen hebt ook betekenis gekregen voor het geheel van de gemeente waar we toe behoren. Gemeente, als we het samenvatten, mogen we zeggen dat al die gaven terugkomen in dat ene woord van de apostel uit Hebreeën 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Te bekwame tijd, wanneer is dat? Dat is die tijd waarop de Heere ziet dat u het zo nodig hebt. En gemeente, wij zijn maar geneigd om het te zoeken in ons eigen hart, in onze eigen ervaring, in onze eigen beleving, in onze eigen beschouwing. Maar dat is niet de weg die onze tekst ons wijst. De hemelvaartsdag wil ons oog omhoog richten. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En daarom al wat u ontbreekt, schenkt gij, zo het smeekt, mild en overvloedig. Gemeente, misschien hebt u al luisterende een vraag. Zou dat voor mij wel kunnen? Laten we eens verder lezen in onze tekst. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En dat alleen al is zo'n groot wonder. Mensen, dat treft je keer op keer als je kijkt naar het grondwoord wat hier gebruikt wordt. Mensen, dat zijn in de schrift kinderen van Adam. Kinderen van Adam. En als we daarnaast onze Heidelbergse catechismus openslaan, gemeente, dan blijken dat mensen te zijn die zichzelf door het ingeven van de duivel en moedwillige ongehoorzaamheid van al die gaven hebben beroofd. Want de Heere had de mens in het paradijs ook gaven gegeven. De catechisanten weten wel welke gaven dat zijn. Wij zijn geschapen in het beeld van God. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam kende de Heere. Adam had de Heere hartelijk lief. En Adams hart en leven, het was smetteloos wit voor het aangezicht van de Heer. Maar wij hebben onszelf van die gaven beroofd. En dat is, gemeente, de meest dwaze diefstal geweest die er ooit heeft plaatsgevonden. De mens heeft zichzelf beroofd door tegen zijn schepper te zondigen. En aan wie deelt de Heere nu gaven uit, gemeente? Aan mensen, kinderen van Adam, die zichzelf beroofd hebben. En dat alleen al is zo'n groot wonder. Maar nu gaat onze tekst nog een stap verder. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen. David gaat van die mensen een nadere omschrijving geven. Ze zijn wederhorigen. En als wij over dat woordje nadenken, wordt het wonder alleen maar groter. Want jongens en meisjes, wederhorigen, wat zijn dat voor mensen? We zouden het samen kunnen vatten met twee woorden. Wederhorigen, gemeente, zijn onverbeterlijk ongehoorzaam. Dat zijn wederhorigen. Onverbeterlijk ongehoorzaam. Mensen die naar de Heere niet willen luisteren. Mensen Zoals Jacobus dat schrijft, ze zijn wel hoorders van het woord, maar geen daders van het woord. Als de Heere tot hen komt, zondag aan zondag, met de ernstigste bedreiging, luisteren ze niet. Als de Heere tot hen komt met de lieflijkste nodiging, luisteren ze niet. Want een wederhorige gemeente luistert alleen naar de stem van de duivel en naar zijn eigen boze, zondige hart. Maar een wederhorige kan en wil en zal naar de Heere niet luisteren. Onverbeterlijk ongehoorzaam. En daarom is zo'n wederhorige het ook nooit met de Heere eens. Als de Heer aan zo'n wederhorige voorspoed geeft, weet u wat een wederhorige dan doet? Keert hij zijn trotse nek de Heere toe. En als de Heer aan zo'n wederhorige tegenspoed geeft, dan balt hij zijn vuist in machteloze woede. Gemeente, de vraag van morgen is niet of u zulke wederhorige mensen weet aan te wijzen. De vraag is zelfs niet of u zo'n wederhorige bent. Die vraag wil ik u vanmorgen niet stellen, gemeente. Want wij zijn het. De vraag die ik u stel is deze. Hebt u uzelf bij het licht van woord en geest als zo'n wederhorige leren kennen? Hebt u gezien dat ook u zo'n wederhorige bent? Als de Heere één straal van hemels licht laat schijnen in uw hart, dan leren wij ons zo kennen als een wederhorige. En wat is het na ontvangen genade smartelijk en pijnlijk om onszelf hoe langer hoe meer zo te leren ontkennen als een wederhorige. Nadere ontdekking, gemeente, valt zo tegen. Want ik blijk een wederhorige te zijn, onverbeterlijk ongehoorzaam. De minste tegenspoed is genoeg om die wederhorigheid naar boven te brengen. De minste voorspoed is genoeg om die wederhorigheid te laten merken. Het viel me op bij de voorbereiding, gemeente. Het grondwoord voor wederhorigen staat in een doorgaande vorm. Dat wil zeggen, ze zijn alsmaar wederhorig. Vandaar ook dat tweede woordje. Onverbeterlijk, onophoudelijk, ongehoorzaam. En juist dat het nu onophoudelijk is, die doorgaande vorm. Daarom moest de apostel Paulus uitroepen, na ontvangen genade in Romeinen 7... Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Ziet u, gemeente, dat is een man die het gezien heeft. Onverbeterlijk ongehoorzaam te zijn. Gemeente, zeg het nu eens eerlijk. Kan de Heere in zijn woord een duidelijker beeld geven van wie wij zijn dan dit beeld? Onverbeterlijk ongehoorzaam. Is daarmee de kern van ons hart niet aangewezen? Onverbeterlijk ongehoorzaam. Sommige mensen horen graag dat in de prediking hun hart verklaard wordt. En dat kan nodig en nuttig zijn, gemeente. Maar als de Heere het doet, dan kan het ook wel eens heel ontdekkend zijn. Zo ook in onze tekst. Een wederhorige. Onophoudelijk wederhorig. Tegen een goeddoend God. En waar wij ons zo leren zien, gemeente, wordt het wonder in onze tekst zo groot. De Engelse prediker Philpott schrijft bij onze tekst: wat zou er van u en mij worden als Gods gaven zouden zijn voor de vrome mens, voor de godsdienstige mens, voor de heilige mens, voor mensen die een keurig leven geleid hebben. Dan schrijft Philpott heel eerlijk, recht uit zijn hart. Dan zou mijn ziel er part nog deel aan hebben. Daar ben ik zeker van. Maar nu klinkt vanmorgen het evangelie in onze tekst voor wederhorigen. Onverbeterlijk ongehoorzaam. En daarom, gemeente, is de nodiging die uitgaat in de prediking een onvoorwaardelijke nodiging. Want die nodiging komt tot wederhorigen. Dat wil zeggen, de Heere komt met zijn gaven niet naar mensen die vanuit die wederhorigheid zichzelf opwerken van beneden naar boven. Nee, de Heere geeft zijn gaven aan wederhorigen. Er komt niets bij u vandaan. Moesten wij onze blinde ogen openen, gemeente, het was voor eeuwig kwijt. Moesten wij ons harde hart verbreken, het was voor eeuwig kwijt. Moesten wij onze verkeerde wil buigen ten goede, het was voor eeuwig kwijt. Maar nu komt het in onze tekst van boven naar beneden. Dat is nu dat heerlijke eenzijdige in de prediking. Het gaat van boven naar beneden en niet van beneden naar boven. Gij hebt gaven genomen om uit te delen aan mensen. Ja, ook aan de wederhorigen. Juist, gemeente, dat het voor wederhorigen is. Juist dat het nu onvoorwaardelijk voor de grootste der zondaren is. Laten we heel eerlijk zijn, gemeente. Juist dat is nu de grote struikel. Het grote struikelblok voor de wettische mens in uw en mijn hart. Want de wettische mens, gemeente, wil meer zijn dan een wederhorige. Wettische mens wil best wel aangesproken worden als zondaar. Maar hij wil een ernstige zondaar zijn. Hij wil een biddende zondaar zijn. Hij wil een zoekende zondaar zijn. Hij wil een rechtzinnige zondaar zijn. Hij wil altijd maar meer zijn dan datgene wat de Heere aanwijst in zijn woord. Waarom? Omdat een gevallen mens het niet laten kan proberen op te klimmen van beneden naar boven. Maar als we het nu persoonlijk leren hoe verdorven onze natuur is, hoe zondig ons bestaan, hoe wederhorig ons hart, dan horen wij de klok van het evangelie luiden in onze tekst. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen. Misschien, gemeente, is dat wel uw strik waar u in zit. Misschien is dat wel de nood van uw bekommering. Dat u het liefste onze tekst wat anders zou lezen. Dat u het liefste zou lezen dat de Heere gaven van die wederhorige aanneemt. Uw zuchten, uw tranen, uw boetvaardigheid, uw berouw. Dat de Heere daarvan iets aan zou nemen. Maar het staat er niet. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En die gaven zijn genadegaven. Dat wil zeggen, ze worden ook vanmorgen zonder geld en zonder prijs verkondigd. Niet voor de prijs van uw zuchten. Niet voor de prijs van uw tranen. Maar ze worden geschonken aan wederhorigen. Gij voert den hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heere. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven. Tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Maar we zingen eerst, voordat we nog kort bij onze tweede gedachte komen, uit dat 9e vers van Psalm 68. En wat daar verder volgt, Psalm 68, het 9e vers. Van de hemelvaart van Christus. Het was onze eerste gedachte, de gaven die Christus uitdeelt. En het is tenslotte nog kort onze tweede gedachte, de genade die Christus bewijst. Want aan het slot van onze tekst komen wij bij het hoogtepunt van de gaven die de verhoogde Christus uitdeelt, namelijk om bij u te wonen, o Heere God. Gemeente, dit wonen bij de Heere heeft twee betekenissen. En die twee betekenissen horen bij elkaar. We zouden het ook zo kunnen zeggen, dit wonen bij de Heere geldt in dit leven en het geldt ook na dit leven. Het geldt in dit leven, want Jezus heeft gezegd in Johannes 14... zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Het mensenhart wordt dus een woning. Voordat de Heere in ons mensenhart komt wonen, gemeente, is het hart zo donker, zo leeg, zo nameloos diep vervallen, dat het met geen pen te beschrijven is. Het is zo erg dat de Heer het alleen zelf in zijn woord kan beschrijven hoe erg het is. Wij hebben er geen woorden voor. Maar dan komt de Heilige Geest naar dat voornemen van Gods eeuwige verkiezing. En die Geest neemt in één moment alle duisternis, alle vijandschap, alle onreinheid en alle doodsheid weg. Hoe? Door de liefde van God en de liefde tot God in het hart uit te storten. Nee, hier is geen mens die zijn eigen hart voor de Heere openstelt. Nee, hier hebben onze Dordtse leerregels zo treffend gezegd. Hij opent het hart dat gesloten is. En dan wordt dat hart een plaats waar de Heere door zijn woord en geest gaat wonen en werken. Dat is een wondergemeente wat niet te bevatten is. Dat het mensenhart een plaats wordt. Zo zullen we straks, zo zingen we in een van de psalmen, waar onze God zijn woning houdt. En u begrijpt, als dat gebeurt, dan blijft dat niet verborgen. Dat wordt beleefd in de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Want dat is het eerste waar onze tekst op wijst. Om bij u te wonen, o Heere God, dat wijst op dat wonder dat de Heere zelf zich een woning bereidt in het mensenhart. Maar zo noemde ik u al, deze woorden gelden ook na het leven. Want om bij u te wonen, dat wijst ook op dat moment waarop u die de Heere vreest. Die dag waarop u al de overgebleven wederhorigheid in uw hart mag afleggen. Het uur van het sterven. En bij de laatste snik ook het eigen ik sterft. En de wederhorige sterven zal om het graf in te gaan. Maar dan het wonder van Psalm 68. Om bij u te wonen, o Heere God. Een wonder voor een wederhorige, die zo'n andere woonplaats verdiende, namelijk het eeuwig verderf. Maar dat is nu het wonder van Gij, die de gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensen, ook te wederhorigen om bij u te wonen, gemeente. Toen David Mefiboset liet halen om weldadigheid bij hem te doen, toen hoorde die kreupele man tot zijn grote verbazing dat hij de akkers terug zou krijgen van Saul en dat hij gedurig brood zou mogen eten aan de tafel van de koning. En wat was de vrucht? Wat werkte dat uit bij Mefiboset? Die kreupele Mefiboset boog zich ter aarde. Wat is uw knecht, dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? En u stijgen, gemeente, de weldaden van Davids grote zoon zo ver erbovenuit. Hier schieten al onze woorden tekort. Een mens die in het paradijs bij God woonde, maar zelf God de rug toegekeerd heeft en het verdiend heeft om voor eeuwig van God gescheiden te blijven, en dat naar recht, mag uit genade bij de Heere wonen. Gemeente, wat laat dat nu na bij u? Bij jou? Stamelt er vanmorgen in de kerk of bij de kerktelefoon een jongere of oudere mee? Heere, u hebt omgezien na zo'n dode hond als ik ben. Zo'n grote zaligheid. En dat voor zo'n wederhorige. Dan kan het niet anders, gemeente, of wij zullen buigen, diep in het stof. Dan denkt er om dat genade de mens vernedert. En vanuit dat stof omhoog doet staren met David, wat hij van verre gezien heeft en gelooft en omhelst. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorige, om bij u te wonen. O Heere God. Amen. Onze slotzang is Psalm 69, het 13, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee vermeldt Gods lof. En wat daar verder volgt, het 14e vers van Psalm 69.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.